Je luistert naar het hoorcollege Aandacht en Concentratie. College 2. Concentratie. Hoofdstuk 5. Wat concentratie is.
Volgens IKEA maakt aandacht alles mooier. Stegemanworstjes gebruikt ook veel het woord aandacht in hun reclames. Als je reclame van hen leest, dan lees je teksten als: bij Stegeman hebben we aandacht voor mensen die iedere dag net even wat meer uit het leven willen halen. En ook hier hebben we proef de aandacht in het geval van Stegeman. Ook bij Menses wordt er gesproken over aandacht in de reclames. Bij iWish geven ze net even dat extra stukje aandacht. En bij Egon kun je zelfs het aandachtgesprek voeren. Als er zoveel bedrijven zich bezighouden met aandacht en als er uit zoveel van de reclamecampagnes iets van aandacht tevoorschijn komt, dan is er iets aan de hand. Ik denk dat ik wel durf te beweren dat we op dit moment een beetje in een aandachtscrisis zitten. Er zijn zoveel prikkels om ons heen en heel veel mensen ervaren moeite om al die prikkels te verwerken en een aandacht aan de juiste informatie te geven. En er is natuurlijk ook wel iets aan de hand. Het is niet zomaar een periode, een tijd. In de afgelopen, 15, 20 jaar, zijn er heel veel sociale media bijgekomen. Het aantal prikkels in zijn omgeving is enorm toegenomen. De mobiele telefoon en sociale media spelen daar een hele belangrijke rol in. En als we ons niet meer goed kunnen concentreren, is dat een probleem. Ik zeg als, omdat ik daar zo wat meer over ga vertellen. Omdat maar de vraag is of dat daadwerkelijk zo is. Of we ons echt minder goed kunnen concentreren dan vroeger. Maar als dat zo is, is dat een probleem voor onze maatschappij. Als we een mooie nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen willen doen, of mooie muziek maken, of mooie kunst, of op de werkvloer, als we ons een periode lang niet goed kunnen concentreren, is dat een probleem. Zo weten we bijvoorbeeld dat als je aan het studeren bent en je wordt regelmatig onderbroken, dat je die tekst die je moet onthouden een stuk minder goed onthoudt dan als je die tekst onafgebroken kunt bestuderen. Dus het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar het is toch wel mooi om te zien dat breinonderzoek en gedragsonderzoek dat ze sterk laten zien dat onderbrekingen ervoor zorgen dat die tekst dus minder goed wordt onthouden en je uiteindelijk minder kunt reproduceren van iets wat je geleerd hebt. Dit college, als je dit wilt onthouden, en dan komt de hele tijd komen mensen binnen, of mensen zitten te hard te schreeuwen, of er komen mensen wat andere afleidingen. Op dat moment kunt u daar achteraf minder goed de inhoud van dit college reproduceren. En dan ligt de boekhandel ook misschien vol met boeken over digitale detox, en allemaal een groot succes. Dus we hebben met z'n allen behoefte om ons weer langere tijd te concentreren. En ik ga in dit college proberen daar wat oplossingen voor te geven. Ik ga u uitleggen hoe concentratie werkt, wat het is, en wat de wetenschap vertelt over wat we nu kunnen doen om ons goed te kunnen concentreren. Als we buiten komen, wordt er continu aan onze aandacht getrokken. En als u het eerste gedeelte van het college gevolgd hebt, dan weet u inmiddels wat aandacht is. Namelijk, we kunnen ons niet alle informatie die tot ons komt verwerken, maar een klein gedeelte kunnen we verwerken. Dat doen we door middel van onze aandacht. Dus dit is misschien een mooi moment om even het verschil tussen aandacht en concentratie uit te leggen. Want dat zijn twee termen. Ik heb daar twee verschillende boeken over geschreven, dus dan zal het ook wel twee compleet verschillende onderwerpen zijn. Onder andere. Ze hebben wel met elkaar te maken, ze zijn aan elkaar gerelateerd, maar laten ook echt wel weer iets anders zien. Aandacht is dat je iets oppikt uit de wereld en dat verder verwerkt. En waar je geen aandacht voor hebt, dat wordt genegeerd en kan je gedrag dus niet beïnvloeden. We kunnen niet alles tegelijkertijd denken. We kunnen niet alles tegelijkertijd in de gaten houden. We moeten selecteren door middel van aandacht. Concentratie is het volhouden daarvan. Dus aandacht is een selectie en concentratie is het volhouden van die aandacht. En het is interessant als je bijvoorbeeld op wetenschappelijke zoekmachines zoekt naar concentration, kom je ook nooit bij de psychologie uit. Wij doen geen onderzoek naar concentratie, wij gebruiken een andere term, namelijk volgehouden aandacht, vertaald als sustained attention. Het vasthouden van aandacht voor een langere periode in de tijd. We gaan in dit college proberen, ga ik proberen uw aandacht zo lang mogelijk vast te houden, dat u niet gaat dagdromen, dat u niet aan uw telefoon gaat kijken en u gaat hopelijk proberen dit college zo lang mogelijk vol te houden. Dus we gaan een afspraak met elkaar aan en we gaan kijken hoe ver we gaan komen. Hoe lang kan een mens zich concentreren? Nou, we gaan niet het wereldrecord verbreken, maar we gaan kijken of we een goede poging kunnen wagen. Samengevat, aandacht is selectie, concentratie is het volhouden daarvan. En toch, als we in de buitenwereld zijn, dan gebruiken we die aandacht misschien niet optimaal. Heel veel mensen, al met dat ze buiten zijn, kijken op een mobiele telefoon en hebben geen aandacht voor de wereld om ons heen. Dus die mobiele telefoon, die speelt best wel een belangrijke rol in ons verspreiden van onze aandacht. En als je loopt over straat, zit op de fiets, je kijkt op je mobiele telefoon, heb je dus minder aandacht voor de wereld om je heen. Heb je minder situational awareness, zoals we dat noemen. En kun je dus informatie missen. En omdat je maar een beperkt aantal aandacht hebt, is het belangrijk om die aandacht goed te gebruiken. En dat doen we niet altijd. We weten van veel kinderen dat ze graag op hun mobiele telefoon kijken. U kent misschien allemaal wel dat beroemde plaatje wel, waarbij er een aantal kinderen voor de nachtwacht zitten met de mobiele telefoon te spelen. Dat plaatje ging heel hard, werd wijdverspreid. Veel mensen kennen het en zagen het als een soort sign of the times. Kijk, hier zien we scholieren. Die scholieren zijn niet naar die mooie kunst aan het kijken, maar zijn naar de mobiele telefoon aan het kijken. We hebben dit uitgezocht van een radioprogramma. We hebben uitgezocht waar die foto vandaan komt. Kinderen zijn helemaal vrijgepleit, want die waren een schoolopdracht aan het maken op een mobiele telefoon. Dus het was zeker wel zo dat zij aandacht hadden voor de kunst. Maar toch, het is wel een reden, denk ik, waarom deze foto zo beroemd is geworden. Omdat we hier kinderen zien die naar kunst zouden moeten kijken, maar naar een mobiele telefoon dat doen. Ik denk dat we heel veel dat ervaren. Dat we mensen zien die door prachtig Venetië aan het varen zijn op een bootje en alleen maar naar de mobiele telefoon aan het kijken zijn. Die mobiele telefoon is best een belangrijke factor hierin. Dus misschien is het even goed om uit te leggen wat er nu zo bijzonder is aan die mobiele telefoon. En waarom we dat nou zo'n verstorende factor is in onze aandacht en in onze concentratie. En daarom is het goed om iets uit te leggen over conditioneren. Dat kent u misschien wel, dat is ontdekt. Het behaviorisme speelde een belangrijke rol in het behaviorisme. En dat was ene meneer Pavlov. En Pavlov is een van de grondleggers van het behaviorisme. En het onderzoek naar speekselproductie bij honden. En hij ontdekte dat als hij binnenkwam met voedsel, dat die honden automatisch begonnen te kwijlen. Natuurlijk, een associatie met voedsel en kwijlen. Hij ontdekte later dat als hij binnenkwam zonder voedsel, dat ze nog steeds begonnen te kwijlen. Hij noemde dat conditioneren. Dat die honden creëren een associatie tussen zijn aanwezigheid en een beloning. Of iets wat ze fijn vonden, in dit geval voedsel. Als wij met onze mobiele telefoon bezig zijn en we krijgen een notificatie, dan zijn we eigenlijk kwijnende honden. We hebben geleerd dat we die berichten, notificaties, die associëren we met een beloning, met nieuwe informatie. In het verleden hebben we informatie gekregen die via de notificaties binnenkregen, die we als positief hebben ervaren. Je krijgt een berichtje en je weet niet of dat het goede nieuws is, dat Feyenoord zojuist 1-0 heeft gescoord. Of dat het misschien iemand is wat je niet belangrijk vindt. Misschien een kattenfilmpje, maar ik heb moeten opletten dat sommige mensen kattenfilmpjes juist heel erg belangrijk vinden. Dus ik moet daar een beetje mee opletten. Maar in ieder geval wil duidelijk maken dat je niet weet als een notificatie komt of dat iets positiefs is, iets belangrijks, of dat je het eigenlijk net zo goed kunt negeren. Je weet het niet. Heel veel mensen hebben alle notificaties van bijvoorbeeld WhatsApp aanstaan. Zelfs de groepnotificaties. Dan krijg je dus de hele dag door piepjes en berichtjes. En dan voel je dat je aandacht getrokken wordt. En niet alleen wordt je aandacht getrokken, maar je krijgt ook een associatie daarmee. En we weten uit studies dat het ontzettend kort duurt voordat mensen in de tijd tussen dat ze notificatie krijgen en dat ze die mobiele telefoon pakken. Dat is niet zo gek. Je raakt gewoon heel benieuwd. Je associeert zo'n notificatie met nieuwe informatie, met iets wat je positief, iets wat je leuk vindt. En op dat moment duurt het niet lang voordat je hem pakt. Ik noem dat een beetje een mentale jeuk die je dan krijgt. Ik denk dat heel veel mensen dat ervaren. Dat krijgen van een notificatie trekt misschien niet zo eens zo de aandacht. Heel even misschien. Wat echt een probleem is, is dat je daarna eigenlijk mee bezig bent. Wat voor bericht is het? Zie je in studies in het lab, doe je mensen een ongelooflijk ingewikkelde taak uitvoeren. En op dat moment geef je de proefpersonen alleen maar even door dat er een nieuw berichtje is. Dus je stuurt ze een berichtje waardoor ze even wat horen en voelen. En wat gebeurt er met de prestatie van de proefpersoon? Doef, stort in elkaar, voor langere tijd. Het weten dat je een berichtje hebt, zorgt er al voor dat je langere tijd minder goed gaat concentreren. En nogmaals, dat komt natuurlijk niet door dat berichtje zelf, door het geluidje of het piepje. Het gaat om de associatie die je daarmee hebt. Vroeger kwam de postbode 1 keer per dag. Nou, dat komt hij nog steeds, maar misschien niet zo frequent als vroeger. Nu komt er ook andere informatie. En je wist vroeger dat een minuutje of 1 of 2 of 3 of jouw specifieke tijd kwam de postbode. En dan wist je ook de rest van de dag komen er geen nieuwe berichten meer binnen. Nu komt de postbode de hele dag. En jij weet nooit wanneer dat belangrijke berichtje komt. Ik zat vorige week te wachten op heel belangrijk nieuws. En ik wist dat het ergens in die week kon gebeuren. Dat was een hele ingewikkelde week. Omdat ik de hele dag naar mijn telefoon wilde kijken. Om te kijken of die mail er al was. En dat maakt het zo anders dan vroeger. Dat je dus nooit weet wanneer die nieuwe informatie komt. Wanneer komt dat belangrijke berichtje? De postbode komt de hele dag door. En als hij komt, dan wil je ook vaak direct reageren, omdat die communicatiemiddelen zo snel zijn. En als de post vroeger kwam via de postbode, dan wist je dat hij er wel 1 of 2 dagen over gedaan had. Dat je dus niet meteen brief hoefde te schrijven, antwoord, terug moest rennen naar de brievenbus en meteen op de brievenbus moest doen. Nu zit er wel een soort snelheid in. Een soort snelheid dat je wordt verwacht om snel te reageren, omdat het medium ook snel is. Dus heel veel mensen ervaren daar grote druk bij, omdat ze de hele dag door berichten binnenkrijgen en ook steeds benieuwd zijn of er nieuwe informatie tussen zit die zij associëren met een beloning. Dus een eerste tip voor betere concentratie. Ik ga er een paar geven. Vele zullen open deuren zijn. Anderen misschien had u niet aan gedacht. Eén daarvan is, probeer met je notificaties te spelen. Zet ze uit. Want op een gegeven moment begonnen die honden ook niet meer te kwijlen. Als Pavlov de hele tijd binnenkwam, zonder dat voedsel binnenkwam, doofde het weer uit. Maar wees wel, die variabele beloningen, die zijn een stuk verslavender dan voorspelbare beloningen. Als je niet weet wanneer een beloning komt, dan druk je de hele tijd op het knopje wat ervoor zorgt dat je misschien een beloning krijgt. Als je precies weet wanneer je een beloning krijgt, is dat minder verslavend. En je notificaties, er zit natuurlijk een enorme onzekerheid in. En die zorgen ervoor dat je eigenlijk steeds weer terugkeert daarnaar. Heel veel mensen gebruiken ook WhatsApp voor werk. Dat zelfs 's avonds ook nog eens een keer doorgaat. En het nadeel van WhatsApp is heel klein beetje dat je die groepen niet individueel uit kunt zetten. Bij een programma als Slack, die in het bedrijfsleven ook veel gebruikt wordt, kan het wel. Kun je tegen specifieke groepen zeggen, ik wil na 5 uur 's middags geen nieuwe berichtjes meer. Gaat die gewoon uit, krijg je geen notificaties meer. Bij WhatsApp gaat het de hele dag door. En dat zorgt ervoor dat er natuurlijk een probleem komt met de afwisseling tussen werk en privé. Ik schets eerst even een heel dramatisch beeld en daarna wordt het positiever, vertrouwt u mij. Want heel veel mensen slapen ook met een mobiele telefoon naast hun bed. Dat is best opvallend als je ook realiseert dat het aantal slaapproblemen de afgelopen jaren is toegenomen. En dat heeft heel veel oorzaken, maar één daarvan is ook wel het mobiele telefoongebruik voor het slapen gaan. En dan denkt u misschien, ja, dat verhaal ken ik. Dat heeft met dat blauwe licht te maken, toch? Dat blauwe licht houdt je wakker. Nee. Dat blauwe licht heeft er niets mee te maken. Het blauwe licht wat de mobiele telefoon uitstraalt is een waaklampje. Vergeleken met bijvoorbeeld een nachtlampje naast uw bed. Dat geeft helemaal niet zo heel veel blauw licht af. Dat houdt u niet wakker. Wat u wakker houdt is de mentale activiteit. Het bezig zijn met je mobiele telefoon zorgt ervoor dat er te groot gat bestaat tussen de activiteiten die je aan het doen bent en uiteindelijk slapen. En voor heel veel mensen kost het dus heel veel tijd om vanuit hoge mentale activiteit tot slapen te komen. Dus het ligt er heel erg aan wat je aan het doen bent. Dan zeg je misschien, ja, oké, maar dan kan ik dus ook geen televisie kijken. Je kan wel televisie kijken, maar het ligt er een beetje aan wat je doet. Als je bijvoorbeeld naar een serie kijkt die je enorm wakker houdt en waar je helemaal in verdwaalt, dan is het niet goed voor het slapen gaan. Dus dat zien we met Netflix-statistieken. Dat het aantal herhalingen van Friends, een comedy-serie uit de jaren 90, voor wie dat niet weet, enorm toeneemt voordat mensen gaan slapen. Het is voorspelbaar. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Lekker overzichtelijk. Heerlijk om daarna lekker te gaan slapen. Dus televisie kijken kan voor het slapen gaan. Maar let dan wel even op wat je kijkt. En zorg ervoor dat het niet te heftig en te intens is. En die mobiele telefoon die houdt je natuurlijk continu wakker. Die mobiele telefoon is erop gemaakt om je wakker te houden. Steeds nieuwe notificaties, steeds nieuwe berichten. Dus een tip, volgende tip kan zijn, ga de volgende zaterdag naar de HEMA of een andere winkel. Koop een wekker voor 6 euro, zet die naast je bed en leg die mobiele telefoon in een andere ruimte. Ik doe het, ik vind het fantastisch. Het kost mij ook best wel wat tijd 's ochtends voordat ik bij mijn mobiele telefoon kom. Maar ik weet het wel, want ik ben wetenschapper, dus ik reis vrij veel en ik heb wel eens een jetlag. En dan lig ik in een hotelkamer en dan word ik midden in de nacht wakker. En dan wil ik heel graag weten hoe laat het is. En dan gebruik ik mijn mobiele telefoon en ik probeer zo lang mogelijk te wachten tot ik mijn mobiel pak. Want ik weet, op het moment dat ik nu mijn mobiel pak, is de nacht over. Dan ga ik echt niet meer in slaap vallen. Dus ik probeer dat moment zo lang mogelijk uit te stellen tussen echt daadwerkelijk mijn mobiele telefoon pakken, omdat dat de mentale activiteit wakker wordt. En dan ga ik ervoor zorgen dat het niet meer in slaap kan vallen. En dan kijk je op de klok en denk je, yes, 6 uur. Best netjes. En dan kijk je, dan is het 2 uur. En dan denk je, oh nee, dit gaat een hele, hele lange dag worden. Maar dan weer in slaap vallen gaat echt een probleem zijn. Dus zorg ervoor dat als er slaapproblemen zijn, dat je probeert de mentale activiteit kort voor het slapen gaan zoveel mogelijk te verperken en langzamerhand af te bouwen. En niet tot op het laatste moment verwachten dat je hoogactief bezig bent, dat ding weg kan leggen en direct in slaap kunt vallen. Het aantal verkeersongelukken neemt ook alweer een tijd toe. En het heeft mede onder andere te maken met dus het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Heel veel mensen nemen zich misschien wel voor om niet te gaan interacteren met de mobiele telefoon. Maar op het moment dat ze dan zo'n berichtje krijgen, komt die mentale jeuk weer op en kunnen ze toch niet wachten. En stiekem zoeken ze dan een moment om toch naar de mobiele telefoon te kijken. Dus de beste manier is, er moet toch regelgeving opkomen, ook voor automobilisten, want het is nu nog een beetje een vreemde regelgeving. Op de fiets mag het al niet meer. Dit is iets waar we denk ik moeten ingrijpen om ervoor te zorgen dat het aantal verkeersongelukken weer afneemt. Want we weten dat heel veel van die verkeersongelukken inderdaad geassocieerd zijn met mobiele telefoongebruik. Een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de toename van het aantal verkeersongelukken heeft te maken met het grijpen naar de mobiele telefoon, het bellen met de mobiele telefoon, het teksten met de mobiele telefoon, dus berichtjes sturen. Zorg er natuurlijk allemaal voor dat je aandacht en concentratie niet op de juiste manier gebruikt. Maar gelukkig weten we ook steeds beter hoe concentratie werkt. En dat kunnen we tegen al deze problemen afzetten. Ik denk dat als je weet hoe concentratie werkt, dat je daardoor in het dagelijks leven er op een betere manier mee om kunt gaan. En op die manier al deze verleidingen om met de prikkels om te gaan op de juiste manier en de verleiding om een mobiele telefoon te pakken kunt proberen te verminderen.
Hoofdstuk 6. Hoe concentratie werkt.
Laten we eens één claim bekijken, want er wordt veel onzin over concentratie gesproken. En een van de belangrijkste uitspraken die je wel eens hoort is dat wij nu een concentratiespanne zouden hebben die korter is dan die van een goudvis. Dat is misschien een beetje een rare uitspraak, maar hij staat in heel veel van die managementboeken. En ook zelfs bij die Wikipedia-pagina over attention span, dus hoeveel ruimte je hebt, staat hij nog steeds, de laatste keer dat ik keek. Dus heel veel mensen denken dat die klopt. Ik heb onderzocht waar die vandaan komt, die uitspraak. Dan is dat terug te brengen tot Microsoft Canada. Nou, laten we dat nou niet al te serieus nemen. Het is geen wetenschappelijke uitspraak. Laten we de uitspraak even stuk voor stuk eventjes langzamerhand proberen te ontleden. Ten eerste die goudvis. Die zou dus een aandachtspanne hebben van 9 seconden. Dat is een rare uitspraak, want volgens mij ging het verhaal over die goudvis altijd over zijn geheugen. Wat ook al een vreemde uitspraak op zich was, want geheugen is knettergoed bij een goudvis. Ook die goudvis bij u thuis heeft een heel goed geheugen. En zijn aandachtspanne is ook helemaal niks mis mee. Dus die 9 seconden van die goudvis, die is al vreemd. En dan naar de mens. De mens zou in 2000, jaar 2000, een concentratiespanne van 12 seconden hebben gehad. En dat zou in 13 jaar zijn afgenomen naar 8 seconden. Dus korter dan de 9 seconden die van een goudvis. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de uitspraak dat wij een kortere concentratiespanne hebben dan een paar generaties geleden. Dat dat nu zou zijn afgenomen. Dat betekent niet dat het niet zo is. Alleen er is geen data. Het is niet te meten. Er is geen onderzoek naar gedaan. Er is geen goed onderzoek wat de jaren 60, de jaren 70 met nu heeft vergeleken en gekeken heeft naar de aandacht en concentratiespannen. Dus ik weet niet of het waar is. Maar wat ik wel weet is dat het vrij ingewikkeld is om dat in een getal te vangen. Hoe kun je nou zeggen dat onze concentratiespannen nu 8 seconden is, of 15 seconden, of 3 minuten? Hoe kun je zo'n gegeneraliseerde uitspraak doen? Volgens mij kan dat niet. Het ligt heel erg aan de situatie. Als u dit een interessant college vindt, houdt u het gemakkelijk een uur vol. Als u na 1 minuut dacht, oh, dat had ik niet moeten doen, dan ben je waarschijnlijk al lang afgehaakt. Dus het is heel erg afhankelijk van de situatie waarin je zit. Hoe interessant je iets vindt, hoe belangrijk het voor jou is. Dus iets vangen in een getal is een probleem. En dat is ook een probleem voor heel veel van de zelfhulpboeken die nu op de markt zijn. Kent u de Pomodori-techniek? Dan zou je met zo'n kookwekkertje 25 minuten voor jezelf moeten instellen. En na 25 minuten loopt die af. En dan mag je 5 minuten pauze houden. En daarna mag je 25 minuten door. Miljoenen boeken verkocht. Waar die 25 minuten op gebaseerd is? Niemand die het weet. En het is ook heel gek om dat 25 minuten te doen. Want misschien is die 25 minuten voor jou wel heel anders dan 25 minuten voor mij. Misschien is 25 minuten weer het college luisteren een makkie. Maar 25 minuten moeilijke berekeningen doen niet. Het is heel gek om te zeggen dat iets in een 1 getal te vangen is. En ik krijg heel vaak de vraag, hoe lang kan ik mij concentreren? Rick, veel? Wat ben je aan het doen? Hoe heb je geslapen? Hoe leuk vind je het? Wat heb je de nacht ervoor gedaan? Allemaal belangrijke factoren die iets zeggen over hoe lang je kunt concentreren. Dus als er iemand vertelt dat het allemaal een bepaald aantal minuten is, ik zou geen namen noemen, maar er zijn er heel veel, dan is dat altijd gebaseerd op geen idee waar het op gebaseerd is. Er zijn geen goede getallen over. We weten wel wat uit onderzoek. Bijvoorbeeld naar radarmedewerkers. En na de Tweede Wereldoorlog kwamen natuurlijk heel veel van dit soort vragen op. Hoe lang kan een radarmedewerker een taak uitvoeren voordat hij een fout begint te maken? Nou, dat is best een goede vraag. En dat is een belangrijke vraag. Het is een vrij simpele taak misschien, maar o zo belangrijk. Denkt u bijvoorbeeld aan de mensen op Schiphol in de luchtverkeersleiding. Ook zij kunnen zich niet oneindig concentreren, dus daar moet kennis over zijn. Nou, binnen bepaalde specifieke domeinen is er wel wat kennis over. Zo weten we bijvoorbeeld dat als je een hele simpele taak in het lab doet, die lijkt op een radarmedewerker, dat mensen in het eerste kwartier geen fouten maken en dan langzamerhand over de tijd de fouten beginnen toe te nemen. Dan zou je kunnen zeggen, oké, dan moet zo'n radarmedewerker die we getest hebben in het lab dus een kwartier lang werken en daarna pauze gaan houden. Maar stel, het is een oorlogssituatie. Dan weet ik zeker dat het kwartier lang misschien wel 2 uur kan worden. Omdat het een ontzettend belangrijke taak is die gaat tussen leven en dood. Terwijl als het de zoveelste training is of dat saaie testje in het lab, is het misschien wel een kwartier. Dus het is heel erg lastig om dit te generaliseren. En daarom weten we niet precies hoeveel tijd iemand een taak kan uitvoeren voordat hij fouten begint te maken. Dat moet je ervaren, kun je proberen voor jezelf te achterhalen. Maar dat zal dus heel erg verschillen tussen personen. Een college op een universiteit duurt vaak 45 minuten. Kwartierpauze en dan weer 45 minuten. Waarom? Geen idee. Het hebben we ooit met elkaar afgesproken. Ik heb geen idee wat op gebaseerd is. Voor sommigen is het veel te kort. In sommige gevallen is het veel te lang. Het is heel erg lastig om daar specifieke getallen voor te geven. Het is misschien een beetje een tegenvaller. Maar helaas kan ik niet meer brengen wat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis. Als je wil weten hoe concentratie werkt, dan moet je iets begrijpen over wat het werkgeheugen is. Het werkgeheugen is een systeem in ons brein wat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van complexe taken. Als u praat, doet u een beroep op uw werkgeheugen. Als u luistert, doet u een beroep op uw werkgeheugen. Berekeningen uitvoeren, doet allemaal een beroep op het werkgeheugen. En als je dus wil concentreren op een bepaalde taak, moet je dus proberen die taak langere tijd vast te houden in het werkgeheugen. Het werkgeheugen kan maar één taak tegelijkertijd uitvoeren. U kunt niet naar mij luisteren en tegelijkertijd een moeilijke berekening in uw hoofd maken. Op dat moment stopt u met luisteren, maakt u die berekening en keert u terug naar het hoorcollege. Als ik u vraag om iets te lezen en tegelijkertijd na te denken over uw vakantie, dat kan niet. Het werkgeheugen kan maar één taak tegelijkertijd. En dat is lastig en dat moet proberen vast te houden. Want je kunt de informatie ook zomaar verliezen uit het werkgeheugen. Het is fragiel. Dat weet u wel. U heeft een bepaalde taak. U gaat naar boven. U komt boven en u heeft geen idee meer wat u nu eigenlijk boven kan doen. Op dat moment bent u de taak vergeten. Het in- en uitlopen van een andere ruimte kan er al voor zorgen dat de informatie weg is uit het werkgeheugen. Dus het kan maar één taak tegelijkertijd. En het is iets wat je zomaar kunt verliezen. Niet alle taken doen een beroep op het werkgeheugen. Sommige dingen gaan automatisch. Vooral motorische acties kunnen in de loop van de tijd automatisch worden. Bijvoorbeeld autorijden. Toen ik leerde autorijden, vroeg ik aan mijn vader die veel op de weg zit, hoe doe je dat, autorijden? Hij zei tegen mij, ik heb geen idee. Hé, je zit de hele dag op de weg. Hij deed het helemaal volledig automatisch. Hij dacht er helemaal niet meer bij na. Toen ik leerde autorijden, moest ik elke actie zorgvuldig bedenken en uitvoeren. Er mocht niemand tegen mij praten, mocht geen radio aan. Ik was helemaal bezig met de taak. Het was geen automatische taak geworden. Nu gaat het ietsje beter. Kunnen mensen tegen mij praten, soms thuis kan de radio. Inmiddels na 20 jaar lukt het me om die taak een beetje automatisch uit te voeren. Dus motorische acties kunnen in de loop van de tijd dus automatisch worden. Maar bepaalde dingen worden nooit automatisch. Denken wordt nooit automatisch. Het uitvoeren van een ingewikkelde berekening wordt nooit automatisch. Dat betekent dat je als je een taak uitvoert, dat je een bepaalde gereedschap hebt liggen. Je kunt het werkgeheugen vergelijken met een soort bank waar allerlei gereedschap op ligt, die belangrijk is voor het uitvoeren van die taak. Dus bent u aan het rekenen, dan heeft u gereedschap van rekenen op de werkbank liggen. Gaat u volgens iets anders doen, dan moet de gereedschap eraf en moet de nieuwe gereedschap erop, bijvoorbeeld redeneren. Dat betekent dat als je wisselt tussen twee taken, dat dat tijd kost. Altijd, wisselkosten. Het wisselen tussen twee taken kost tijd. Daarom bestaat multitasken ook niet. Gedefinieerd als twee taken tegelijkertijd uitvoeren die beide een beroep doen op je werkgeheugen. Dat kan niet, want het werkgeheugen kan maar één taak tegelijkertijd uitvoeren. Dus als jij zit te studeren, tegelijkertijd probeer je ook een filmpje op YouTube te kijken, dat lukt niet. Dan ben je dus steeds tussen het wisselen tussen twee taken. Ik kijk uit op de Universiteitsbibliotheek in Utrecht en ik zie studenten met toetsenbord en daartussenin ligt dan een mobiele telefoon. Dus ze zitten letterlijk de hele tijd op je mobiele telefoon te kijken en proberen tegelijkertijd te studeren. Op dat moment ben je aan het wisselen tussen taken. En dat is soms heel handig. Hè? Multitasken is niet iets wat altijd fout is. Ik heb jonge kinderen. En als ik aan het koken ben, is het heel erg handig om ook mijn kinderen in de gaten te houden. Op dat moment ben ik aan het multitasken. En dat is hartstikke handig. Mijn eten is misschien later klaar en minder lekker als daar überhaupt sprake van is. Maar ik weet in ieder geval zeker dat er geen vingertjes en stopcontacten zijn verdwenen. Op dat moment ben ik aan het multitasken en ben ik aan het wisselen tussen taken. Hartstikke handig. In heel veel situaties is het niet zo handig. Inderdaad, bij het studeren of onderbroken worden als je aan het werk bent, is het niet handig om steeds tussen taken te wisselen. Je hebt dan namelijk wisselkosten de hele tijd. Je maakt meer fouten en uiteindelijk krijg je stress. Als je steeds onderbroken wordt terwijl je wilt concentreren, is dat frustrerend. En dat weten we ook uit studies. Dat mensen die een dag gewerkt hebben en de hele tijd onderbroken zijn, dat die thuiskomen met veel meer stress in hun lijf. En ook erg moe zijn. Vergeleken met mensen die de hele dag relatief onafgebroken hebben kunnen werken. En u herkent dat misschien wel. Ik in ieder geval wel. Als ik zit te werken op mijn kamer, en gelukkig heb ik een kamer alleen op de universiteit, en de eerste keer wordt er geklopt, ben ik hartstikke vriendelijk. De tweede keer ook. De derde keer net even wat minder. En de vierde keer is het ja. Dan denk ik, ik ben nu gestrest, gefrustreerd, omdat ik eigenlijk me wil concentreren. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. En die taak is weg uit mijn werkgeheugen. Mannen en vrouwen kunnen net zo slecht multitasken. Er zit geen verschil tussen. Laten we die mythe ook maar meteen uitdrukken. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Altijd wordt het wel gedaan in die onderzoek, omdat mensen dat nu eenmaal denken. Het wordt eigenlijk nooit gevonden. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. We hebben allebei wisselkosten. De een heeft misschien wat minder wisselkosten dan de ander. Ja, er zitten verschillen, maar iedereen heeft ze. Op het moment dat je wisselt tussen twee taken die een beroep doen op je werkgeheugen, die complex zijn, dan heb je wisselkosten. U weet misschien wel dat je informatie uit je werkgeheugen zo kunt verliezen. Heel veel mensen gebruiken ook allerlei trucs om ervoor te zorgen dat ze informatie onthouden. Want je weet dat er hoeft maar iets te gebeuren en het is weg uit je werkgeheugen. Als ik een brief wil posten, doe ik die 's ochtends in mijn tas. Als ik 's avonds thuis kom, doe mijn tas open, zit die brief er eigenlijk altijd nog in. Dat is ook logisch, want als ik dat echt wil doen, dan moet ik die brief in mijn tas stoppen en de hele tijd denken: briefposten, 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 om me heen kijken. Dat kan natuurlijk niet. Er zijn allerlei zaken die een beroep gaan doen op mijn werkgeheugen. Het verkeer is niet altijd automatisch. Er hoeft iemand tegen mij te praten en op dat moment is die taak al uit mijn werkgeheugen, van het onthouden van de briefposten, en ben ik aan het spreken. Het is kans dat die taak van de briefposten daarna weer terugkomt, maar het hoeft niet. Dan kan het ook zomaar vergeten zijn. Bepaalde zaken doen namelijk automatisch een beroep op het werkgeheugen. En dat is hartstikke handig. Dingen die automatisch de aandacht trekken, die komen eigenlijk direct het werkgeheugen ingedenderd en zullen iets wat er op dat moment in zit, eruit halen. Dus je bent aan het nadenken en ineens staat er iemand voor je neus. Boe. Op dat moment ben je gestopt met nadenken, want je geeft aandacht aan diegene die ineens voor je neus staat. Je bent aan het studeren, piep, piep, notificatie. Je aandacht gaat automatisch daar naartoe. En je bent eigenlijk al gestopt met het uitvoeren van de taak waar je mee bezig bent. Concentratie is dus hartstikke lastig, omdat het één taak maar tegelijkertijd is en het is zo weg. Er hoeft maar iets in de wereld te gebeuren wat een beroep doet op je werkgeheugen en je bent eigenlijk gestopt met het uitvoeren van de taken waar je origineel mee bezig was. En je gaat elke keer die wisselkosten hebben om terug te keren naar de taak, als je al terugkeert naar de taak. We weten uit observatiestudies, als mensen op de werkvloer worden gestoord door iemand die tegen ze begint te praten, dat ze vaak daarna iets anders gaan doen. En dat het heel lang duurt voordat je die originele taak weer op hebben gepikt. Op het moment dat je in de auto zit, is dat dus grotendeels een automatisme, maar niet altijd. En daarom is de regelgeving in Nederland een beetje vreemd. In Nederland mag je namelijk niet bellen met een mobiele telefoon in je hand, maar wel bellen via de carkit. Dat snap ik niet. Dat vasthouden van een mobiele telefoon, is dat nou zo'n groot probleem? In de motorische actie, met één hand kun je best auto rijden. Waar het om gaat, is de mentale activiteit die je doet. Praten doet een beroep op je werkgeheugen. En op het moment dat je aan het praten bent, ben je niet bezig met de buitenwereld. Of dat nou een telefoon die je vast hebt of via de carcat gaat, maakt volgens studies helemaal niks uit. Natuurlijk is het makkelijker te controleren of iemand een mobiele telefoon in zijn hand heeft. Dat zie je. Maar het is net zo gevaarlijk omdat het allebei een beroep doet op je werkgeheugen. Er zijn ook bedrijven waarin er wordt gezegd: wij bellen niet in de auto. Wij hebben geen zakelijke afspraken in de auto. Wij zorgen goed voor onze medewerkers. Toch zijn er bedrijven waar zelf die autoritten vol worden gepland met belangrijke zakelijke afspraken. Hartstikke gevaarlijk. En nu denkt u misschien: ja, maar wacht even, dan mag ik dus helemaal geen gesprekken voeren in de auto. Jawel, iemand die naast je zit, daar kun je prima een gesprek mee voeren. Waarom? Omdat diegene ook het verkeer ziet. We weten uit studies dat als iemand naast je zit, die stopt met praten omdat het verkeer ingewikkeld wordt. Die kijkt met je mee en die denkt: oh, wacht even, nu moet ik even mijn mond houden. Dat werkt dus heel goed. Kan je zelfs een beetje wakker houden 's nachts. Op het moment dat het echt ingewikkeld wordt, wordt het gesprek langzamer, simpeler en vaak stopt het. Iemand die niet aanwezig is, fysiek aanwezig is, omdat je hem via de carcat aanwezig is, die weet het natuurlijk niet. Dus die praat gewoon lekker door en die is op hoog niveau aan het praten. Dat moment denk je: oh, wacht, nu wordt het even ingewikkeld. Dus dat zijn situaties waarbij dus via bellen via de carcat of met je biertelefoon in je hand veel gevaarlijker is dan het voeren van met een gesprek iemand naast je. Omdat het gesprek op dat moment stopt op het moment dat het verkeer geen automatisme meer is. Heel veel mensen werken in kantoortuinen. En als ik een plaatje van een kantoortuin laat zien, dan gaan heel veel mensen een beetje zuchten op het moment dat zij zelf in een kantoortuin werken. Ik had een jaar of twee geleden mijn one moment of fame, toen ik een opiniestuk in het NRC schreef: weg met de kantoortuinen. Beetje gechargeerd natuurlijk, hè? Zo moet mijn opiniestuk. En die ging hard. Het was een tijd lang het best gelezen stuk op de site van NRC. Werd massaal gedeeld, vooral op bedrijven waar mensen in kantoortuinen werken. Vanuit een aandachts- en concentratieperspectief zijn de kantoortuinen onbegrijpelijk. Als je iets weet over aandacht en concentratie, dan wil je dit niet. En we weten ook uit studies dat mensen die in kantoortuinen werken vaker ziek zijn en langer. Dat is correlatieonderzoek. Je weet niet of het echt door de afleiding komt. Een ventilatiesysteem, je zit met meerdere mensen in een ruimte, kan er ook mee te maken hebben. Maar laten we zeggen dat de kantoortuin niet de meest gezonde plek is om in te werken. En toch doen we het, vrij massaal. En ik snap het argument vanuit een efficiëntieslag en een ruimtebesparing. Maar hoeveel kost het ons? Er zijn mensen die absoluut niet in kantoortuinen kunnen werken. Die zeggen, ik kan al niet werken als iemand naast me op het toetsenbord zit te tikken. Dan kan ik me al niet concentreren. Die gaan thuis werken. En heel veel worden nu weer omgebouwd. En dan zie je weer dat er weer concentratiehokjes komen. Wat gebeurt daar dan? Dat 's ochtends om 7:30 mensen daar een handdoekje neerleggen. En eigenlijk daar al de hele dag gaan zitten. En het probleem daarvan is, van die kantoortuin, is dat er heel weinig overleg is over hoe je daar met elkaar moet omgaan. Heel veel mensen maken daar geen afspraken. En denken misschien dat fluisterend bellen niet afleidend is. Nou, als iets irritant is, is het iemand die naast je fluisterend zit te bellen. Dat is natuurlijk enorm stoort. Wacht even, we zitten in kantoortuin, ik loop even weg. Ja, en het is al gedaan. Telefoon opnemen, notificaties, zuchten. Collega zit recht tegenover je. Wacht, nu ik je toch zie, ik stel je even een vraag. U weet inmiddels dat het enorm lastig is om een taak langere tijd vast te houden. Er hoeft maar iets te gebeuren. In die kantoortuin is natuurlijk één grote afleiding. Het is grappig om te zien dat universiteitsbibliotheken wel werken. Doodse stilte. Mensen spreken elkaar aan op hier studeren wij. Gek genoeg, op het moment dat we de universiteitsbibliotheek verlaten en het bedrijfsleven ingaan, worden die regels allemaal vergeten. En is het één grote bende in die kantoortuin. En er zijn plekken waar het wel goed gaat. Maar daar worden dit soort situaties ontzettend goed in de gaten gehouden. Echte afspraken worden er gemaakt om hier op de juiste manier mee om te gaan. Bijvoorbeeld ABN AMRO hebben ze ook verschillende zones. Een zone waar je echt je mond moet houden. En zones waar je gewoon wel lekker met elkaar kunt praten. En afhankelijk van de taken die je hebt, ga je in een bepaalde zone zitten. En dat wordt streng bewaakt. En het klinkt een beetje kinderachtig, maar het is wel nodig. Je moet hier elkaar op aanspreken en dat moet je in de gaten houden. Je kan een keer lekker met z'n allen op de hei gaan zitten en de afspraken over maken. De eerste week gaat het goed, de tweede week gaat het mis. Want het voelt uiteindelijk lastig om tegen iemand te zeggen, ik zit me even te concentreren, laat me even. De komende 2 uur ben ik even geconcentreerd aan het werken. Heel veel mensen gaan dan maar thuis zitten. Want concentreren in de kantoortuin is ontzettend lastig. En ook die bereikbaarheid is een groot probleem. We moeten de hele dag maar bereikbaar zijn. En we moeten snel reageren op onze e-mail. Dat is binnen bedrijven ook een groot probleem. Die ultieme bereikbaarheid wordt gezien als betrouwbaar. Als je snel op je mail reageert, ben je betrouwbaar. Maar daar kan wel een stukje omgedacht worden. Want wat is diegene aan het doen die zich continu op jouw mail snel reageert? Die laat zich duidelijk afleiden door jouw nieuwe bericht. Je zou elkaar ook erop kunnen aanspreken van, joh, je hoeft niet continu op je mail te reageren. Ik wilde liever dat je je concentreert. Bij mij in mijn lab, ik heb wat langzamer werk, wetenschap, hoeft niet continu bereikbaar te zijn. Spreken we dat met elkaar af. Als iemand zegt, joh, ik ben de komende 2 dagen niet bereikbaar, want ik ga me concentreren, ik ga mijn e-mail niet zo goed beantwoorden. Top, ik wil het wel even weten. Vind ik prettig om te weten waar je bent. Maar ik ben me aan het vertrouwen dat jij een plek gaat zoeken waar je goed kunt concentreren. En toch, de bereikbaarheid vinden we heel erg belangrijk. Mensen die thuis werken, hebben dan toch de neiging om heel snel te reageren, zodat ze aan het werk kunnen laten merken dat ze heus wel aan het werk zijn. Dan hebben ze nog niet die ultieme concentratie die ze kunnen bereiken. Dus het communicatie, het gesprek hierover, vind ik heel erg belangrijk. En ik denk dat dit wel een belangrijke stap is om op de juiste manier met onze concentratie om te gaan. Hoe gaan we op de werkvloer hiermee om? En hoe gaan we met die bereikbaarheid om? Spreken we elkaar zomaar aan? Of staan we toe dat we niet meteen op onze mail hoeven te reageren? Heel veel mensen zeggen, ja, oké, dan zet ik wel een koptelefoon op mijn hoofd. Dat zie je ook veel. Je hebt natuurlijk noise cancellation, hè, waarbij je dus niet zo heel veel meer hoort. Die worden nu uitgedeeld in die kantoortuinen om het dan toch maar een beetje leefbaar te houden daar. En dat werkt. Heel veel mensen luisteren ook naar muziek. En dan krijg je wel eens vragen van mensen die zeggen, ja, maar dan ben je toch ook aan het multitasken op het moment dat je muziek aan het luisteren bent. Antwoord is nee. We zijn heel erg goed in staat om informatie weg te filteren. Bepaalde muziek kunnen we heel goed wegfilteren. Is het wel belangrijk naar welke muziek je luistert? Niet elke muziek is natuurlijk gemaakt om bij te werken. Bijvoorbeeld hele nieuwe muziek, muziek die je nog nooit gehoord hebt. Ja, dat werkt niet. Als mijn favoriete band een nieuw album heeft uitgebracht, dan moet ik daar niet naar gaan luisteren en tegelijkertijd proberen een ingewikkelde tekst te schrijven. Dan ga ik luisteren. Dan ben je aan het wisselen tussen taken. Maar als ik een album opzet wat ik heel goed ken, dan is dat geen probleem. Nederlandstalige muziek is natuurlijk niet zo handig om naar te luisteren. Ja, sowieso niet, maar dat is echt een hele andere discussie die met smaak te maken heeft. Maar Nederlandstalige muziek ga je natuurlijk automatisch naar luisteren. Engelstalige muziek kan dat ook hebben. Als je bijvoorbeeld op Spotify kijkt naar de lijsten die veel gebruikt worden tijdens werk, zijn dat lange nummers, instrumentaal, waar niet zoveel tempowisselingen in zitten. Bijvoorbeeld DJ-sets zijn ook perfect om bij te studeren of bij te werken. Omdat het heel mooi tempo is waar niet al te veel afwisselingen in zit. En waar keurig iemand probeert zich een uur lang iets moois op te bouwen. Nou, dan ziet dat veel studenten daarmee werken. En dat kan dus een tip zijn om eens een keer, als je dit wil, om eens een keer een playlist voor jezelf te maken op Spotify of waar dan ook. Met muziek die past bij jou studeren. Die je kent. Dat is natuurlijk een hele goede manier om ervoor te zorgen dat als je de volgende keer gaat studeren, dat je gewoon die lijst aanzet en dat je wop, dat je er zo doorheen kunt lopen. Of dat je lekker aan het werk gaat, is het jouw werklijst op. Spotify heeft die lijsten voor jou gemaakt, maar dat is vaak nieuwe muziek. Je kan ook voor jezelf zo'n muzieklijst creëren. Wij gebruiken die muziek dan als een soort muur om ons heen, om ervoor te zorgen dat abrupte prikkels niet automatisch de aandacht grijpen. Als er iemand begint te kletsen, kun je het keurig negeren omdat je muziek op je hoofd hebt zitten. Daarom zitten veel mensen in koffietentjes gewoon lekker te werken. Een beetje achtergrondgeluid zorgt ervoor dat als iemand bijvoorbeeld de speld laat vallen of er valt een kopje, dat het niet zo de aandacht grijpt. Werken in complete stilte kan ervoor zorgen dat iemand de speld laat vallen, dat je dat al hoort. Terwijl als er een beetje achtergrondgeluid is, dan kunnen dat soort dingen niet je aandacht trekken. En dat zorgt ook dat je een beetje wakker blijft. Hè? Ik bedoel, het is moeilijker om in slaap te vallen als je muziek hoort dan als je niets hoort. Dus het houdt je wakker en dat kan ervoor zorgen dat je er beter door kunt concentreren. Natuurlijk niet iedereen. Er zijn altijd mensen die zeggen, ik kan echt niet met muziek op luisteren. Ik ga altijd naar die muziek luisteren. Ik kan het niet negeren. Ja, er zitten individuele verschillen in. Maar we weten dat dat voor heel veel mensen goed werkt. Ik spreek wel eens op middelbare scholen. Daar is ook altijd een discussie waarin docenten zeggen, ik wil die oortjes niet in de klas. Dan zeg ik, ja, waarom niet? Laat die kids nou gewoon lekker een eigen wereld creëren. Als zij op die manier zich kunnen afzonderen van de wereld. Wat is daar mis mee als zij muziek aan het luisteren zijn? Ik deed vroeger ook. Ik studeerde daarmee en nu ik begrijp hoe concentratie werkt, snap ik dat het in mijn geval prima werkte, dat ik op zo'n manier mezelf kon concentreren.